Dus gaan we gelijk beginnen. Want er zijn een heel aantal vragen die we nog willen behandelen. Kom erbij. Dan gaan we gelijk de eerste vraag stellen. Ja, je mag blijven staan. Hey, en als je nou wil reageren, hè? Oscar die wil graag een gesprekje met jullie. Dus als je wil reageren, steek je even je vinger op. En dan krijg je een microfoon. Nou, als je denkt van ik hoef geen microfoon, dan begin je gewoon te praten. Maar het is mooi als we wat met elkaar wat wisselwerking kunnen hebben. Waar is mijn vraag gebleven? Oh, daar heb je hem weer. Ja, daar heb je hem weer. Over het eerste punt. Zijn er concrete zaken waaraan je vaak ziet dat twee mensen misschien toch niet voor elkaar bedoeld zijn? Welke signalen moet je wat dat betreft zelf opletten? Het klopt niet helemaal de zin, maar ik denk dat we hem snappen.
Ja.
Tegenpolen trekken elkaar aan, natuurlijk.
Dat hebben we ja, het eerste punt is dat je het gewoon fijn vindt om met elkaar op te trekken. Dat je ernaar uitziet om elkaar weer te zien en dat je het gewoon leuk hebt met elkaar. En de vraag... Er zit natuurlijk ook in de vraag dat je in je verkeringstijd erachter moet komen of je inderdaad je leven met elkaar wil gaan delen. Zo kijken de meeste mensen ernaar, dat je tijd met elkaar optrekt. Dat is natuurlijk onze cultuur, want in veel andere culturen gaat dat heel anders. Daar is veel minder zo'n lange periode van optrekken met elkaar en dan een beslissing nemen. Dan wordt die beslissing om te trouwen veel eerder genomen. Maar bij ons is dat toch wel gebruikelijk dat je een tijd lang, wat we noemen, verkering hebt. Alhoewel sommigen ook dat niet bijbels vinden, maar goed, die discussie die laten we misschien even liggen. Maar ja, dat je er dus ook achter kan komen dat het toch goed is om niet met elkaar verder te gaan. Ja, wat zijn de signalen daarvoor? Nou, ik zei al dat het kan zijn dat je gewoon niet een goede invloed op elkaar hebt. Dat je elkaar om de een of andere reden, en ik zei ook al van dat is soms een mysterie, dat weten we soms niet hoe dat werkt. Maar gewoon, doe je elkaar goed? Word je door elkaar gezegend? En ben je elkaar tot zegen? Ja, wat zijn de signalen? Je kunt op een gegeven moment erachter komen dat het gewoon te stroef gaat. Of dat er te veel ruzie is. Of dat een van beiden te veel alleen maar aan zichzelf denkt. En er moet natuurlijk een bepaalde wederzijdse dienstbaarheid, wederzijdse aandacht moet er zijn. Het moet zo zijn dat je geeft, maar dat je ook ontvangt. Je geeft aan de ander, maar de ander moet ook aan jou geven. En als je allebei geeft, dan ontvang je ook allebei. Maar als het zo is dat eentje alsmaar geeft en de ander ontvangt alleen maar en geeft niks terug. Of als een van beiden gewoon ja, zich eigenlijk heel asociaal opstelt, niet echt zich kan verplaatsen in de ander. Ja, dan kan zijn dat het heel moeilijk is. Dus ja, je moet het gewoon ondervinden. Maar het is soms ook moeilijk te duiden. Het is ook soms moeilijk te begrijpen. Maar dit zijn zo wat signalen waar ik aan moet denken.
Ja, ik zit even te denken. U haalde dat aan het begin van de lezing aan van uw dochter. Dan hou je toch heel veel van iemand.
Ja.
En toch denk je dat het zelfs Gods wil is dat je de relatie verbreekt. Wat zou dan bijvoorbeeld een reden kunnen zijn? Ik bedoel, we vinden het allemaal spannend om het huwelijk binnen te stappen. Uiteindelijk worden we er wel een beetje toe aangespoord van nou, maak die keuze. Niet overhoop natuurlijk, maar maak die keuze. Maar wat kan dan zoiets zijn dat je denkt van, ja, maar deze persoon, daar kan ik mijn leven niet mee delen. Nee. Ondanks dat ik toch heel veel van hem houd.
Ja. Nou, ik heb eigenlijk wel een beetje hetzelfde meegemaakt. Ik heb ook een jaar lang verkering gehad met een meisje. Voordat ik mijn vrouw Lois leerde kennen. En dat is ook uitgegaan. En dat had ermee te maken dat, ja, dat ik gewoon steeds meer een roeping van de Heere God ervoer in mijn leven. Dat ik gewoon een heel diep verlangen had om hem te dienen. En ook groeide in mijn geloof en me uitstrekte naar de Heere. En ook zocht naar zijn wil. En ook in die fase, eigenlijk juist toen, ook echt een roeping van de Heer heb gekregen om mijn leven toe te wijden aan het brengen van het evangelie. En dat zij eigenlijk steeds meer daarvan afdreef. Dus zij, ja, voor haar werd het geloof steeds moeilijker en zij
dan bouw je ja, elkaar zij niet meer op?
Nee, maar dus wij konden niet meer echt optrekken op dat gebied met elkaar.
En nog wel.
En ik hield ook van haar. Ik was echt wel verliefd op haar geworden. En we hebben ook een, ja. Dus dat was moeilijk. Maar dat was in mijn geval de reden dat we toch zijn gestopt met elkaar. En ik heb toen ook het initiatief genomen, maar zij begreep dat ook wel. Maar ja, er kunnen allerlei dingen zijn. Er kunnen ook dingen zijn in het ja, gewoon in het leren kennen van elkaar, in het karakter van de ander, in gewoon hoe het loopt. Ja.
Is er iemand die daarop wil reageren? Oh, dat hoeft nu nog niet. Dan gaan we eerst naar de volgende vraag. In hoeverre is het van belang dat je beide overtuigd christen bent voordat je überhaupt aan een relatie begint?
Ja, ik denk dat wel heel belangrijk is. Omdat het christen zijn bepaalt gewoon heel veel ten aanzien van hoe je denkt over dingen. Wat je waardesysteem is, wat je belangrijk vindt. Kijk, christen zijn is totaal wat anders dan een bepaalde sport beoefenen of een bepaalde hobby hebben. Als je bij de schoenbakkenvereniging hoort, dan heeft dat niet zoveel invloed op je hele normen en waarden en op je motieven in het leven en op waar het om draait in het leven. Maar christen zijn heeft wel invloed op al die dingen. Dus Ja, het kan wel zo zijn dat, hè, dat het bij de een wat meer overtuigd en wat sterker is dan bij de ander. Niemand van ons is misschien altijd een overtuigd christen. We gaan allemaal wel door perioden van twijfel en beproeving en aanvechting. En ja, wie is een goede christen? Er zijn geen volmaakte christenen natuurlijk. Maar ik denk wel dat een bepaalde basisoriëntatie van het hart, hè, dat je toch, dat je toch echt, nou, wat ik als laatste tijdens mijn toespraak heb genoemd, dat je gewoon ten diepste wel hem wil dienen en dat je ten diepste van hem houdt. Dat wel heel belangrijk is, ja. Ik denk dat het een heel hoog risico is en dat het ook, ja, Paulus waarschuwt daar natuurlijk ook voor in de Bijbel, dat het niet goed is om echt je leven te gaan delen met iemand die in wezen niet christen is. In wezen niet zich heeft bekeerd of bekeerd is. Maar goed, er zijn nogmaals, je kunt ook niet de volmaaktheid van een ander verwachten.
Ja. Ik proef een beetje uit deze vraag. Kijk, we hebben natuurlijk wel te maken met trouw meelevende kerkganger of met een overtuigd christen.
Ja.
En in hoeverre moet je nou weten dat je, ja, als ik de vraag nog eens een keer moet zien. Je hebt mensen die gewoon trouw meelevend kerkganger zijn, die de normen en waarden van het christelijk geloof aanhangen.
Mm-hmm.
Is dat een goede partner? Of moet dat echt wel een overtuigd christen zijn dat hij weet dat hij een kind van God is? Ik denk, dat proef ik een beetje uit die vraag.
Ja.
Van, kan ik ook iemand uit mijn kerk opzoeken? Ja, hij weet eigenlijk nog niet of die wel een kind van God al is, maar kan ik daar mijn leven mee delen? Of moet ik echt wel weten van, ja.
Ja, ik weet niet of
ik
daar.
Ik
weet niet of ik daar een volledig antwoord op kan. Ik weet niet of.
Hij hangt een beetje vast met de volgende vraag. Die doe ik erbij.
Ja.
Iemand zit heel te mijn vragen weg te halen. Wat als je vriend in een andere kerk zit dan jij? Hoe kan je hier samen goed uitkomen? Dus hier heb je het ook weer. Nu spreken we niet over het geloof van iemand persoonlijk, maar over wat voor een religie of kerkverband dat ze in zitten.
Ja, ja.
Ja, ik vind het wel een beetje, die kunnen we een beetje bij elkaar vegen.
Ja. 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 Ik denk dat ook wel persoonlijk is. Dat hangt ook wel vanaf van hoe belangrijk jouw kerk, jouw kerkverband voor jou is. Ik denk dat het heel goed mogelijk is om te trouwen met iemand die naar een andere kerk gaat. We hebben heel veel kerken. Ik sprak net met een zuster in de pauze die zei dat er hier in Apeldoorn 53 kerken zijn. Dus er zijn heel veel kerken. Zelfs Apeldoorn is niet een hele christelijke plaats. Toch 53 kerken. Dus volgens mij gebeurt het heel veel en kan het ook heel goed dat je met iemand trouwt die lid is van een ander kerkverband. Want er zijn er heel erg veel. Dan denk ik wel dat het belangrijk is dat je ten aanzien van je identiteit als christen en ook hoe je denkt over de Bijbel en hoe je denkt over bepaalde zaken betreffende het geloof, dat je wel een bepaalde mate van eensgezindheid hebt. En ik vind niet het allerbelangrijkste of je precies bij hetzelfde kerkverband hoort, maar ik vind het wel belangrijk dat je bij een kerk hoort of bij een geloofsgroepering hoort die de Bijbel als gezaghebbend en betrouwbaar beschouwd. Weet je, ik vind dat je op een bepaalde manier gereformeerd moet zijn. Nou, daar kunnen we denk ik over praten. Hoe je precies gereformeerd bent of je überhaupt gereformeerd moet zijn. Maar dat je gelooft in het gezag van Gods woord en dat je een bijbelgetrouw christen wilt zijn, dat vind ik veel meer een scheidslijn. Je hebt natuurlijk ook christenen, je hebt ook kerken die Gods woord helemaal niet meer serieus nemen en die heel veel water bij de wijn doen en die liberaal zijn geworden, vrijzinnig. En dan denk ik, ja, dat vind ik echt een splijtswam. Daar zou ik niet mee. Daar kan ik ook in het werk van de Heer, in het kerkelijk werk, in het christelijk werk, kan ik daar niet mee optrekken. Maar daar waar andere mensen uit andere kerkverbanden komen, die misschien over bepaalde punten anders denken dan ik en ik anders dan zij, kunnen we prima optrekken als we gewoon wel geloven in het gezag van Gods woord. Ja.
Zo heb je natuurlijk wel meer dingen die we, waar we een beetje water bij de wijn moeten doen. We komen ook niet allemaal uit hetzelfde gezin. Iedereen heeft ook zijn andere opvoeding.
Precies.
Ook zou het kunnen zijn met andere culturen. Ja. Dat we twee verschillende culturen hebben, wel dezelfde God willen dienen, maar toch een andere achtergrond hebben, wat toch ook niet altijd makkelijk is.
Nee.
Maar ja, in een huwelijk is het een beetje geven en nemen, toch?
Ja, zeker.
Meer ervaring als mij.
Ja.
Is er al iemand die... Joop. Ja. Oh, die heeft nog meer ervaring. En die heeft het ook niet makkelijk.
Nou, ik denk ook nu dat de ouders ervan, dat die iets soepeler zijn. Ik ben 47 jaar geleden met mijn vrouw getrouwd. Maar ze hadden toch liever dat ik met een meisje trouwde van dezelfde kerk.
Ja.
Waarom? Ja, je bent daar gedoopt. Dus ja, is... En wat is er mis mee bij ons in de kerk?
Ja.
Ik zeg, ja, als ik dat allemaal op moet gaan noemen, dan ben ik een dag verder. Eerlijk gezegd. Maar mijn ouders, ik zeg... En toch komt er een hervormde dominee op de kaart staan. Nou, zegt hij, dan gaan we niet mee. Klaar. Tot een dag van tevoren, op de trouwdag, dat ze zeiden, we gaan toch maar mee.
Nee.
Ja, zo kan het ook gaan, maar ik denk niet meer dat dat tegenwoordig zo is. Dat ze zo lang, dat er heus al meer gepraat kan worden tussen ouders en mensen.
We hebben elkaar ook meer nodig, hè, over de kerkmuren heen. Het is belangrijk dat we elkaar ontmoeten.
Ja.
En zeker. Zonder dat we... onverschillig worden, zonder dat we water bij de wijn doen wat betreft de leer. Maar dat we wel moeten leren om ook meer met elkaar op te trekken. We zijn een minderheid geworden in ons land. Christenen zijn een minderheid geworden. En we kunnen het ons niet meer permitteren om ons alleen maar op te sluiten in ons eigen kerkverband, denk ik.
Maar zou Joop hier helemaal misgaan en zou dit gaan? En op een gegeven moment te horen zien... Ja, ze ademen toch ook wel gewoon door in.
Nou, geweldig. Heel mooi. Ja.
Bedankt, Joop. Oscar, ik heb hier nog wel een mooie uitspraak. Die valt dan onder het kopje meningen. Wat vindt u van de uitspraak? Kijk uit dat je niet verliefd wordt op Jezus in iemand. Kijk uit dat je niet verliefd wordt op Jezus in iemand. Ik vind het ergens nog wel een mooie.
Ja, maar misschien kan degene die... Het is een uitspraak van iemand. Hij is nieuw voor mij.
Ik ben wel te lukken.
Ja. Dat wou ik vragen inderdaad.
Ik ruiken dat hij van mij was. Okay. Nee, ik heb best wel veel evangelische vrienden. En iemand die zei dat ik... Nou ja, ik weet niet. Ik ben de laatste tijd heel veel bezig met gebed. En ik vind gewoon het meest aantrekkelijk in iemand. Als iemand dus echt heel veel vuur voor Jezus heeft. En daarom vind ik...
Wacht even, dat zei die andere of dat zeg jij?
Dat zeg ik.
Ja.
En daarom vond ik het ook heel mooi dat u zegt van... dat als het fundament er is, dat je daar gewoon heel veel mee kan.
Mm-hmm.
Maar iemand die zei deze uitspraak tegen mij. En ik had dus ook nooit gehoord. En ik dacht, ze zijn volgens mij een beetje zo van... Stel dat diegene dus ook door twijfels van geloof heen gaat, is diegene dan nog steeds aantrekkelijk? Of ja, ik weet niet precies hoe ze bedoelde. Maar ik dacht, ja, vind je nou gewoon alleen het Jezus-onderdeel van iemand echt heel mooi, zeg maar?
Ja.
Of vind je diegene ook zeg maar, aantrekkelijk?
Dus ja, nee, dat begrijp ik, ja.
Ik weet niet of dat hem echt helderder maakt.
Nee, ja, zeker. Ik vind het wel een terechte opmerking. Ik moet even denken aan wat er aan de hand kan zijn. Iemand kan overgeestelijk zijn. Hè? Het kan zijn dat iemand zo'n overdreven geloofsleven heeft. Of zo inderdaad alleen maar het daarover heeft. Of alles alleen maar in dat licht ziet of zoiets. Weet je wel, iemand kan echt overgeestelijk zijn. En dan kan dat vaak ook een soort masker zijn. En een verhulling van van dingen die aan de hand zijn. Het kan ook een soort kop in het zand strategie zijn om bepaalde problemen of het verleden niet onder ogen te zien of zoiets. En dan kan ik me er wel iets bij voorstellen. Dat het ook, ook ja, gewoon niet goed zal gaan als het op die manier is. Als het op die manier, als iemand zo met het geloof omgaat.
Ja, dat begrijp ik. Alleen dat is dus niet echt wat we bedoelden, zeg maar, meer van...
Dat ja, je bedoelt dat de ander ook minder sterk in het geloof kan zijn op een gegeven moment.
Ja, of dat je gewoon, zeg maar, als je zelf het belangrijkste vindt dat iemand dus echt gelooft in God en dat je dus denkt, hé, deze persoon heeft dat, wil ik dus iets met deze persoon aangaan.
Ja.
Dat je moet dat, zeg maar, ja, dat moet meespelen, maar in hoeverre moet dat het belangrijkste, zeg maar, zijn?
Nou ja, kijk, het moet ook niet het enige zijn, natuurlijk. Ja. En in die zin begrijp ik de uitspraak ook wel. Kijk uit dat je niet alleen maar daarnaar kijkt. Andere dingen spelen ook een rol. Wat ik heb genoemd, je moet ook ervaren dat je een beetje met elkaar kan praten. Je moet ook een beetje aan elkaar gewaagd zijn. Je moet met elkaar kunnen optrekken. Je moet het leuk vinden met elkaar te zijn. Ik noemde de verschillen. Iemand kwam naar mij toe die zei, ja, is het niet een... Iemand had een artikel gelezen dat het eigenlijk helemaal niet waar is dat we vooral verschillen elkaar aantrekken. Dat het ook juist heel zwak kan zijn als je zo verschillend bent in het huwelijk. Maar inderdaad, je moet ook raakvlak hebben met elkaar. Dus ik denk dat op verschillende fronten moet je gewoon erachter komen of je met elkaar je leven zou kunnen delen.
Ja,
ja, dus ik begrijp er meer en het is goed dat dat genoemd wordt.
Ja. Er moet een beetje humor in zitten.
Nee, het is heel belangrijk, maar niet het enige natuurlijk. Ja.
Ik zeg, er moet ook zeker een beetje humor in zitten. En spanning is ook ergens wel weer eens leuk. Anders wordt het saai. Ja, dat is echt waar hoor. Je moet soms echt even iets hebben waardoor je...
Nou,
hoe zeg je dat, Joop? Dat je
een uurtje later kan komen.
Ja, dat kan ook. Dat je een reden zoekt om iets later thuis te kunnen komen. Nee, een beetje spanning in de relatie, dat is best wel eens leuk hoor. Hoe ga je om met vriendschappen tussen jongens en meiden, niet in de relatiecontext? Kan een christen dit op een gezonde manier doen en hoe dan? Hoe ga je om met vriendschappen tussen jongens en meiden, niet in de relatiecontext?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, mijn inziens is het goed mogelijk om, als je jong bent en je hebt geen vriend, geen vriendin, dat je gewoon vrienden en vriendinnen hebt. Dat je als jonge man ook vriendinnen hebt, waarvan je zegt, zij is een vriendin, toch zonder dat je een relatie hebt. En dat je als jonge dame ook zegt van, ik heb vrienden, er zijn ook mannen, jongens, die ik beschouw als mijn vrienden. Dat hangt denk ik een beetje ook van de persoon af. Dat hangt er ook vanaf hoe de ander daarop reageert en daarmee omgaat. Ik denk dat het ook soms wel eens lastig kan zijn. Ik heb ook wel eens een jongen gesproken die zei van het gebeurt zo vaak dat als ik wat meer optrek met een vrouw, dat ze meer wil of dat ze verliefd wordt. Waardoor het voor hem best wel moeilijk werd om gewoon een soort vriendschapsrelatie met een vrouw te hebben. Zonder dat daar meer bij kwam kijken. Dus ik snap ook wel de vraag. Maar in principe vind ik dat je als iemand die alleenstaand is ook vriendschapsrelaties kan hebben met iemand van het andere geslacht. Natuurlijk, hè, zoals de Bijbel zegt, in reinheid. Hè, Paulus roept Timotheus op om met jonge vrouwen om te gaan in reinheid. En dat geldt natuurlijk andersom, dat je ook als jonge vrouw omgaat met jongens in reinheid. En dat we daarin gewoon wat de Bijbel leert, wat is voorgelezen vanavond over heiligheid, in acht nemen. Maar dat wil niet zeggen dat je elkaar moet mijden, lijkt mij. Je hoeft elkaar niet te mijden. Ik denk trouwens wel dat... Kijk, ik ben getrouwd en... Als je eenmaal bent getrouwd, vind ik niet. Ik kan niet. Ik vind dat ik niet een vriendschapsrelatie met een andere vrouw kan aangaan. Die ik alleen met haar heb. Wij hebben als echtpaar bevriende echtparen. Wij hebben heel wat echtparen waar wij bevriend mee zijn. Met sommigen zijn we al heel lang bevriend. Sommigen blijven we zien al 25 jaar. En we leren vaak weer andere echtparen kennen. We zijn een paar keer verhuisd, leren weer allemaal nieuwe mensen kennen. Maar ik kan niet een vriendschapsrelatie met een andere vrouw hebben die mijn vrouw helemaal niet kent. Dat is voor mij onmogelijk. En ik vind dat een getrouwde vrouw dat ook niet moet doen. Je moet niet als getrouwde vrouw een vriendschapsrelatie aangaan met een andere man. Maar je hebt dat gezamenlijk. Ik vind dat je ook moet oppassen met het optrekken met iemand van het andere geslacht. Als je gewoon bent getrouwd. Ook op het werk geeft dat natuurlijk best wel vaak ook problemen. Mensen worden verliefd op hun werk, op iemand anders, omdat ze veel met die ander omgaan. En ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. En als je merkt dat je verliefd begint te worden op iemand anders die je vaak ziet, dat je ervoor moet kiezen om afstand te nemen. Dat je ervoor moet kiezen om dat niet te koesteren en dat niet te voeden. Dus ik heb geen vriendinnen. Er zijn geen vrouwen in mijn leven waarvan ik zeg, zij is mijn vriendin. We hebben bevriende echtparen. Dus ik vind dat een heel ander verhaal. Maar als je niet bent getrouwd, dan vind ik dat je best als man mag zeggen, ja, ik heb een aantal vriendinnen. Dat kan volgens mij best in reinheid allemaal gebeuren, ja.
Ja, dat deel ik wel. Is er iemand die daar een reactie op wil geven?
Ja. We gaan...
Wat zeg je?
Ja, wacht. Achter je zit een microfoon.
Is het dus wel zo? In deze constructie is het dus zo dat je dus vriendinnen hebt als vrijgezel. Maar op het moment dat je gaat trouwen, kan je niks meer met die vriendinnen.
Ja.
Dus met vooruitziende blik is het niet handig.
Nou, met de vriendinnen natuurlijk wel. Hoe bedoel je?
Nou, omdat je als man getrouwd man geen vriendschappen met een vrouw erop na wil houden.
Ja.
Als je daar niet wil eindigen en je verzamelt allemaal vriendinnen in je vrijgezelle tijd, dan moet je dus die vriendschappen allemaal doorbreken op het moment dat je gaat trouwen. Dus in de aanloop misschien naar een huwelijk toe is misschien ook wel goed als ja, om dat handen en voeten te geven om daar in je vrijgezelle tijd over na te denken.
Je kunt natuurlijk wel, als je bent een niet getrouwde man, je hebt ook een aantal vriendinnen, of je zegt gewoon een vriendin van mij. Verder heeft het niks te betekenen. Je gaat trouwen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je als echtpaar de vriendschapsrelatie met die vrouw verder continueert. Dat zie ik wel zitten. In de zin van dat gewoon, als je dan bij elkaar komt, dat je met z'n drieën bij elkaar komt. Maar ik vind niet dat je dan als getrouwde man nog met die vrouw alleen kunt uit eten gaan of leuke dingen doen of uren gaan zitten praten of elke week telefoneren. Ik denk niet dat dat verstandig is. Nee, ja, dat is inderdaad wel, ja, dat heeft dus consequenties, ja. Net zo goed als dat ik vind dat als je als jonge man trouwt, als man trouwt en je bent gewend om heel veel met je kameraden te doen en je gaat elke week met je vrienden leuke dingen doen of je zit de hele weekend met elkaar voetbal te kijken of voetbal te spelen op de computer of zo, weet ik veel wat. Je bent gewoon gewend om veel met je vrienden op te trekken. Als je gaat trouwen, dan moet het ook wel even anders worden, denk ik. Dan moet je belangrijkste relatie is met je vrouw. Dan kun je niet meer met je vrienden omgaan. Zoveel tijd met je vrienden doorbrengen als dat je deed. Want je bent nu een getrouwde man. En je hebt je verantwoordelijkheid voor je vrouw en voor je kinderen. Het is niet meer. Je kunt niet meer als een getrouwde vrijgezel doorleven. Dat kan niet. Ja. Je kunt wel je vrienden houden, maar je kunt niet meer de bloemetjes blijven buiten zetten zoals je gewend was als niet getrouwde man.
Dineke?
Ja, ik wou nog even iets aan toevoegen. Ik denk zelf persoonlijk, als je als man en vrouw zeg maar een relatie of een vriendschapsrelatie hebt en vervolgens krijg je een verkering met iemand, volgens mij kan die vriendschap dan heel goed blijven bestaan, want hoe kan het dat je zeg maar in die 10 jaar daarvoor niet verliefd op elkaar bent geworden?
Mm-hmm.
En dan vervolgens als je getrouwd bent, opeens wel. Ik denk niet dat je bang hoeft te zijn dat het dan nog, zeg maar buiten je huwelijk, dat je dan nog verliefd wordt op diegene waar je al 15 jaar mee bevriend bent.
Nee, maar je hebt niet alleen met je eigen relatie met die vriendin of vriend te maken. Maar je hebt ook met je vrouw of je man te maken daarin. Dus Nee, maar goed, je zegt dat je denkt dat het kan. Misschien kan het ook wel. Maar ik vind het toch kwetsbaar. Ik vind, ik begrijp je helemaal. Dat je zegt, we gingen al 10 jaar met elkaar om. We zijn nooit verliefd geworden op elkaar. En we weten dat we niet, dat zullen we ook nooit worden. En dat is allemaal niet aan de orde. Maar als je dan, even bijvoorbeeld, we hebben het over een man die al 10 jaar met zo'n relatie, zo'n vriendschapsrelatie met een vrouw heeft. Hij gaat nu met zijn vrouw trouwen. En hij zou doorgaan met die relatie met die vrouw zoals dat altijd was. Dat kan voor zijn vrouw ook heel moeilijk zijn. Dus je hebt niet alleen te maken met je eigen, ja, ik kan dat wel aan. Maar je hebt ook te maken met, ik ben nu getrouwd en ik wil me aan mijn vrouw toewijden. Maar nog, er is hier ook geen wet die we hiervoor moeten voorschrijven. Ik denk in algemene zin dat we dit zo moeten zeggen. Ja.
Even een vraag over een single. U benoemde dat kwetsbaarheid belangrijk is. Als single merk ik dat je dit een beetje verleert. Heb je tips hoe je toch kwetsbaar mag zijn? Als single.
Ja, nou, ik had het over die kwetsbaarheid in het huwelijk. Maar ik geloof dat die kwetsbaarheid en die openheid, en je zou het eigenlijk kunnen noemen ook dat je gewoon je emotioneel laat kennen aan een ander, dat ook heel goed in andere relaties kan gebeuren. Ik heb gisteren nog hele middag gewandeld met een broeder die ik ook al 15, 20 jaar ken. En die vorig jaar door een moeilijke tijd is gegaan. En we hebben wat meer gesprek met elkaar gekregen. En hij kwam nu gewoon weer naar mij toe. We hebben gewandeld. En we hebben uren met elkaar zitten praten. En dat was open en kwetsbaar. Nou, hij is getrouwd. Ik ben getrouwd. Maar ik bedoel, als mannen onder elkaar, was daar best wel openheid en kwetsbaarheid. Ook over heel persoonlijke dingen. En dat kan natuurlijk ook als je alleenstaand bent. Als alleenstaande vrouw met een vriendin. Of met een ander echtpaar. Of met een ouder echtpaar. Of met een oudere vrouw. Of misschien zelfs met een man. Dat je gewoon ook in zo'n relatie, ook al ben je niet getrouwd, dat je wel mensen hebt. En dat kan niet met iedereen. Maar met sommigen. Ik denk dat het goed is om daar ook op gericht te zijn. En daar ook, dat je ook, nou ja, dat gebeurt. Dat je mag ook bidden dat de Heer dat geeft. Dat je enkele mensen hebt, of in ieder geval één iemand hebt met wie je zo'n open relatie kan hebben. Ik denk dat het goed is. Ja. Dus het huwelijk is niet de enige plek waar dat kan gebeuren. Waar die kwetsbaarheid er kan zijn.
Je haalde ook in je appel wordt al aan dat heel veel huwelijken juist ook een beetje stranden, doordat er niet diepgaander gecommuniceerd wordt.
Ja.
Dat je op dat niveau van de feiten blijft hangen, als ik het goed begrepen.
Ja, ja.
Dat je echt dingen aan elkaar gaat meedelen, dat het een beetje een zakelijke relatie wordt, in plaats van dat het een omgangsrelatie wordt met gevoel erbij. Ik denk inderdaad ook dat je in de relatie naar anderen toe niet die gevoelsrelatie bij die anderen juist wel moet hebben, bij je eigen vrouw niet. Want dat kan het inderdaad een gevaar zijn, dat je dan dus inderdaad thuis uit elkaar gaat groeien. En dat wil niet zeggen dat je niet bij die anderen die relatie mag hebben, maar het moet niet ten koste gaan van je eigen relatie. Dat lijkt me niet.
Nee, precies. Ja.
Ik denk ook wel dat een beetje is wat, waar we net ook een beetje zaten. Het ene sluit het andere niet uit. Maar het is zo jammer als je met iemand anders namelijk wel een hele diepgaande relatie en goede gesprekken kunt hebben, en dan met je eigen vrouw dat het een beetje blijft zitten.
Ja, ja.
Dat lijkt me niet een goede manier.
Nee. Ja.
Ik ga nog naar een ene laatste vraag. Hoe voorkom je dat je je vervulling wilt vinden in een vriend of echtgenoot, en dat dat boven het verlangen naar God komt te staan? Je bent zo dol op die andere dat je hem boven het verlangen naar God zet.
Ja. Ik moet denken aan wat Augustinus heeft geschreven. Dat is een van de belangrijkste kerkvaders. En die heeft geschreven dat de Heere God ons de liefde voor de dingen van dit leven niet verbiedt. Dus de Heere God verbiedt ons niet om van dit leven te houden en van de materiële wereld te houden en van alles wat het leven te bieden heeft te houden. De Heere God verbiedt ons ook niet om te houden van een ander of helemaal verliefd te worden. Maar heeft Augustinus het zo gezegd dat de Heere God, weet je, dat, dat eigenlijk het liefhebben van anderen en andere dingen, dat dat een ladder is waar langs wij omhoog klimmen tot de liefde tot God. Dus terwijl wij van een ander gaan houden, verliefd worden, gaan trouwen, heel erg blij worden met de ander, maakt dat alleen maar dat we nog meer van God gaan houden. Dus dan is het niet of-of. En het is niet van, nou ja, je moet van de Heere God houden, je mag helemaal niet van de dingen van dit leven houden. Maar het is wel dat, dat je meer van de gever houdt dan van het geschenk. Hij maakt er ook een gelijkenis bij. Dan zegt hij, veronderstel, dus ook in het kader van het huwelijk, veronderstel dat een man en een vrouw met elkaar verloofd zijn. En de man geeft een verlovingsring aan zijn verloofde. En zij gaat meer van de ring houden dan van haar verloofde. Zij gaat meer van de ring houden dan van hemzelf. Zou haar hart dan niet schuldig zijn aan ontrouw? En dan zegt hij, weet je, hou van de gever boven alle dingen. De gever is te verkiezen boven alle geschenken die hij geeft. Dus hoe voorkom je dat je meer van je vrouw gaat houden of van je man gaat houden dan van de Heere? Dan denk ik, ja, dan raak je gewoon de gever uit het zicht. En hoe voorkom je dat? Door gewoon naar hem te kijken. Geloven is zien. Geloven is aanschouwen. Geloven is begrijpen wie de Heere is. En alles wat hij geeft, dat schenkt hij, maar hij zelf is te verkiezen boven alles wat hij geeft. Dus ik denk dat je het kunt voorkomen door gewoon, ja, gewoon dit idee van, als je gewoon iemand vindt op wie je, waarvan je heel veel gaat houden, als je gewoon gezegend wordt met een fijne liefdesrelatie, als je gezegend wordt met een goed huwelijk, laat dat ertoe leiden dat je van de Heere God zelf nog meer gaat houden. Het is een zegen die God je geeft. Vergeet niet dat het allemaal van hem komt en dat je hem nog meer lief hebt dan je geliefde. Ja.
Is er iemand die daar nog een antwoord of een toevoeging of een vraag over heeft? Oscar, een laatste vraag.
Ja.
Veel over relaties gesproken. Wie is nou de Heer Jezus voor jou? Ja. In die liefdesrelatie?
Ja. Ja, de Heer Jezus is Gods Zoon. En de Heere God heeft zijn Zoon gegeven. Voor vergeving. En de Heer Jezus is voor mij mijn redder. En mijn geneesheer. Mijn vriend in de zin van dat hij mij heeft lief gehad. En dat heeft bewezen door zijn leven voor mij te geven. En hij is degene die mij met God heeft verzoend. En zijn liefde heeft mijn hart geraakt. Ja.
Al op hele jonge leeftijd.
Ja, zeker. Ja.
En in het dagelijks leven is het dan ook een drievoudig snoer, zoals we dat al willen zeggen. Met je vrouw en de relatie met God. Jullie hebben allebei de relatie met God, je vrouw en jezelf. Hij staat ook op nummer 1, neem ik aan, God. Mm-hmm. Dus in die zin staan jullie voor de man en vrouw op nummer 2. God op nummer 1 en de partner op nummer 2. Maar in het gezin, wat voor een relatie heeft de Heer Jezus daar dan in? Hoe moet ik het nou zeggen? Kijk, jullie hebben al 30 jaar een relatie met elkaar. Of tenminste, jullie zijn al 30 jaar getrouwd. En hoe gaan jullie dan samen om in die relatie met God? Is dat een voortdurend gesprek ook over God? Of met God? Of samen met God? Of ik ben eigenlijk wel benieuwd.
Ja, nou, ik denk dat wij wel ook gewoon allebei ons eigen wandel met de Heer hebben. En dat we daar best wel verschillend mee omgaan. dat ik merk dat ik mijn persoonlijke omgang met God op een andere manier onderhoud dan dat mijn vrouw dat doet. Maar tegelijkertijd, dat, ja, ik noemde al even gewoon de basisoriëntatie van je hart. Weet je, van wat is nou ten diepste inderdaad waar je naar verlangt en ook ten diepste waarvoor je leeft, eigenlijk voor wie je leeft. Dat gewoon bij ons allebei hetzelfde is, dat we ten diepste gewoon een verlangen naar hem hebben en ook alles voor hem doen. En het gebeurt ook heel regelmatig dat we ook in dat dienen van de Heere samen optrekken. Vorige week waren we samen in Duitsland en mocht ik ook meewerken aan een conferentie. Heb ik elke avond gesproken en we hebben eigenlijk elke middag hebben we soms wel een uur met elkaar gebeden. Dat doen we niet altijd, maar ik weet niet, op de een of andere manier kwam dat er zo van en ik had er ook een verlangen naar. We hebben echt gewoon echt vurig samen gebeden en ook elke avond mogen ervaren dat God ook echt die gebeden verhoorde. En dan ervaar je ook echt wel weer dat samen optrekken in het werk van de Heer en ook samen in hem verblijden. En dat vond ik ook heel mooi om vorige week weer mee te maken. Maar er zijn ook tijden dat we dat veel minder hebben. We zijn eigenlijk niet zo heel erg gestructureerd daarin. Of dat het altijd op dezelfde manier gaat. Soms lezen we wel Bijbel aan tafel, soms ook niet. Soms lezen we heel wat anders. Soms bidden we dagelijks met elkaar, maar soms ook helemaal niet. Soms bidden we voordat we gaan slapen, maar soms ook niet. Dus het is niet bij ons zo dat het allemaal altijd op dezelfde manier gebeurt. Maar ten diepste is het wel wat ons het meest met elkaar verbindt. Ik ben ook ongelooflijk blij met mijn vrouw. Mijn vrouw is echt, echt een vrouw van gebed geworden. Zij is wel voor haarzelf heel gestructureerd, ook in haar tijd met God. Ze gaat elke dag ook wandelen met de honden in het bos. En dat doet ze vooral om te bidden. Ik weet dat ze vanmiddag heeft gebeden voor deze avond. Want ze weet altijd wat ik doe bij mijn spreekbeurten. Ik ben echt gezegend met een biddende vrouw die achter mij staat en die heel veel voor mij betekent daarin. En ook daarin weet ik gewoon dat we één zijn in het dienen van de Heer.
Mooi.
Ja.
Nou, dat was een mooi antwoord. Mijn vraag werd een beetje ongelukkig gesteld, maar ik ben blij met het antwoord.
Prima, dankjewel. Ja. Goed zo. Mooi. Zal ik gaan zitten?
Oh. Ja, nee, volgens mij Sander. Voor die fantastische vrouw.
Oscar, bedankt voor je lezing, voor de weloverwogen principes die je met ons hebt gedeeld. We merkten dat je goed hebt nagedacht over alles wat je met ons deelde en dat het, ik waardeerde ook erg dat je veel voorbeelden gaf uit je eigen leven en die ook, ik denk dat we daar veel aan hebben en ik wil je daarvoor danken. Als blijk van dank.
Dankjewel.
Een bloemetje.
Hartelijk dank. Mooi.
Uw verloos.
Heel mooi.
En ik wilde vragen of u nog wilt eindigen met dankgebed.
Ja, zeker. Ja. Oké, zullen we bidden? Vader in de hemel, we danken u dat we mogen kijken naar u. Dat we u mogen aanschouwen, Heer, want u heeft zich kenbaar gemaakt, u heeft zich geopenbaard. Dank u dat we u mogen kennen en dat we gekend zijn door u. Dat u in ons leven bent gekomen en in ons leven komt. Dat u blijft spreken tot ons en ons blijft oproepen en ons blijft wakker schudden. Heer, dank u wel dat u bemoeienis met ons hebt, dat u betrokken bent bij ieder van onze levens. We bidden u voor elkaar. We hebben gesproken over relaties en het huwelijk. En u kent, Heer, onze verlangens. Ook naar geborgenheid en liefde en intimiteit. We danken u dat u ons leidt. En we bidden zo dat we ieder van ons ook, ja, vooral ons in u zullen kunnen verblijden. En ons geluk vinden bij u. Dat we zullen komen tot de bron van levend water, u bent dat. En dat we zullen nemen van het water des levens om niet zoals uw woord ons uitnodigt. Of we nou alleenstaand zijn of getrouwd. Dat we zulke mensen mogen zijn. Heer, we bidden voor uw zegen voor ieder van ons die op weg is naar het huwelijk. degene die verkering hebben, degene die verloofd zijn. We bidden ook voor degene die getrouwd zijn. Dat u wilt geven dat het huwelijk zoals u het heeft bedoeld, dat dat steeds meer gestalte mag krijgen. Dat daar uw beeld ook in mag schitteren. En dat velen daardoor gezegend mogen worden. Heer, we danken u dat we weer elkaar mogen ontmoeten. Dat we weer een avond als dit mogen meemaken. We bidden ook voor de tijd die voor ons ligt. De komende weken en maanden. Als ook in de natuur de lente zich aandient. Bidden we dat ook in ons geestelijk leven. In ons kerkelijke en gemeentelijke leven. Dat er een nieuw leven mag ontstaan. Dat als het ware lente mag worden ook in onze relatie met u. En dat we vervuld mogen worden met de Heilige Geest. Zo bidden we voor elkaar. We danken u voor het mooie werk wat hier gebeurt. En we bidden dat u machtig wilt spreken. En dat velen zich tot u zullen keren. En dat uw volk zich in u zal verblijden. Dat bidden we voor het lichaam van Christus in ons land. Ook hier in Apeldoorn en omgeving. Dank u wel voor al het goede. Dank u wel voor zoveel zegeningen. We prijzen uw naam. Heere onze God. Liefdevolle hemelse Vader, dank u wel voor zoveel goedheid en genade in Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt.
We willen nog met elkaar het gebed om zegenlied zingen. Ja, we zingen normaal gesproken altijd degene die hier gesproken heeft toe. Nou, dat doen we nog steeds hoor. Maar ook onszelf en de ander naast ons. Het is een gebed om zegen. En laten we dat met elkaar staande zingen. En ook denkend daarbij aan je naaste. Toepasselijk thema. Het gaat over help, een vluchteling. Nou, daar hebben we allemaal mee te maken, maar hoe ga je er nou mee om? Daar hoopt Jaap van der Kamp over te komen spreken. En dat is 7 april. Dus we hopen dat jullie er dan ook allemaal weer bij zijn. En neem ook vooral die vluchtelingen maar mee. Ik weet niet uit welke plaats dat je komt, maar volgens mij zaten er in Harskamp zaten er al 900. Dus er zullen vast wel wat vanuit die kant komen. Nou, dan kom je met een paar bussen vluchtelingen deze kant op. Ik heb gehoord dat die Oekraïners snel Nederlands spreken, dus wat dat betreft zijn ze ook zeker welkom. We gaan ons laatste lied zingen en dat is Mijn Toevlucht van Sela. Aan de hand van Psalm 91. Ja, wil je? Ja, wil je naar huis? Dan wel thuis. En wil je nog niet naar huis? Dan gaan wij nog even door met een kwartiertje wat vrij zingen. Heb je een mooi lied die je graag wil zingen, dan hoor ik het graag. En we beginnen met... Heer, ik heb u nodig. Dat is 763, volgens mij. En als je een verzoeknummer hebt, kom maar.